Zusters en broeders, jonge mensen, ik heb een studie bij de prediking en ik zou willen vragen of u die ook mee wil nemen. Misschien zijn er dan te weinig, maar die studie die gaat niet zozeer direct in op de inhoud van de boodschap van vanmorgen, maar die gaat in, het heet ook gedachten over het lijden, die gaat in op het bijzondere van deze zondag, namelijk dat het is vandaag de zondag van de leidende kerk. En wat ik nu ga doen in de prediking, dat heeft daar ook wel mee te maken, maar die studie gaat toch wat breder over het lijden zelf, waar wij mensen allemaal in zeker opzicht mee te maken hebben. Ik wil u die studie van harte aanbevelen. En dat u die rustig nog eens thuis doorleest. Zullen we met elkaar de Bijbel openen? En dan wil ik graag eerst er een zegen voor vragen, dat wij het woord van God op een persoonlijke manier gaan lezen. En dat het zo tot ons mag komen. Laten we eerst even opzoeken. Richteren 6. Richteren 6. U ziet daar de teksten verschijnen en dan wil ik eerst bidden. Trouwe God, het past ons als we uw boek openen om dan in het bijzonder te bidden om het werk van uw Heilige Geest aan en in ons hart. Wij zijn met zoveel mensen, zoveel gezinnen, elk hoofd is een wereld. En nu wil ik u bidden of u onze wereld wilt binnenkomen met uw vernieuwing, met uw genade, met uw troost, met uw kracht, met dat wat zij heel specifiek nodig heeft en hij die hier is en ik. En mij. In Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar lezen? Onder het thema angst en bemoediging. Richteren 6, vers 1 tot en met 14. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Daarom gaf de Heren hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar, waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees, angst voor Midian, richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in die in het gebergte liggen, de holen en de burchten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op. Ze sloegen een kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want ze trokken op met kudden en tenten en ze kwamen talrijk als sprinkhanen. Ze waren niet te tellen, zij nog hun kamelen, en ze kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zond de Heere een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zeide: zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van allen die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere uw God. Eert dan niet de goden van de Amorieten, in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Toen kwam de engel des Heren en zette zich neer onder de terabint van Ofra, eigendom van de Abiezriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te stellen. De engel des Heren verscheen hem en zei tot hem: de Heer is met u, gij dappere held. Maar Gideon zei tot hem: och mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al die wonderen waar onze vaderen ons over vertelden, als zij zeiden: heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven in de greep van Midian. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei: ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Tot zover de eerste lezing. Dan gaan we naar Psalm 107. En daar lees ik vanaf vers 10. 10 tot en met 16. Psalm 107 vanaf vers 10 tot en met 16. Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer, omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten gesmaad. Daarom had hij hun hart door moeite vernederd. Ze struikelden, er was geen helper. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij verloste hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen, omdat hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld. Nou, de derde lezing in Jesaja, hoofdstuk 41. Het is fijn, broeders en zusters, om dat geroezemoes van het opslaan van de Bijbel te horen. Dat is goed, goed om dat te horen, dat u de Bijbel meeneemt naar de gemeente en dan meeleest. Dan komt het ook op een bijzondere manier tot je, dan hoor je het en dan zie je het. Jesaja 41, en ik lees vanaf vers 8 tot en met 15. Maar gij Israël, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham. Gij die ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie ik zei: gij zijt mijn knecht. Ik heb u verkoren en u niet versmaad. Vrees niet, Israël, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande. De mannen die u bestrijden worden als niets en ze komen om. Gij zult hen zoeken, maar niet vinden. De mannen die u bestoken, ze worden als niets vernietigd. De mannen die tegen u oorlog voeren. Want ik, de Heer uw God, grijp uw rechterhand vast, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, het was een minder opvallend bericht in de krant van afgelopen donderdag. Het viel niet zo op tussen al dat geweld over de Europese grondwet. Ik bedoel het bericht over de hevige opleving van het echte geweld tussen Israël en de Palestijnen. Misschien hebt u het niet eens gelezen. Mortiergranaten, raketten, gevechtshelikopters gingen daar weer hun beestachtige gang. Met als gevolg doden en ernstige schade. Er was weer extremistische dreiging en vergelding. En als je dan zo'n berichtje leest in de krant, dan denk ik bij mezelf, houdt het nou nooit op daar in Israël, daar in die Gaza-strook, daar in diezelfde strook waarover we hier in Richteren 6 met elkaar gelezen hebben. Houdt het daar nou nooit op? Hamas-strijders die volgens het Palestijnse gezag, dit wat ik nu zeg kwam uit het Palestijnse ministerie, burgers als schild hadden gebruikt. De angst slaat weer toe in Israël. Het is een paar maanden een beetje rustig geweest. En nu slaat het weer toe in Israël en in het Palestijns gebied. In de Gazastrook. Angst. Een angst zoals de meesten van ons die niet kennen. Hier is sprake van een mechanisme van kwaad en ellende, van haat en angst, dat wordt aangedreven door enorme krachten en machten. En uiteindelijk gaat het in de hele wereld straks samenspannen om de verlossing van die kwade machten. Het draait daarom dat de Messias, Jezus, zal komen tot heil van deze wereld en ook tot verlossing van de angst. Ook in de geschiedenis van Gideon speelt angst een duidelijke rol. Zowel bij het volk Israël als bij die jonge boerenzoon die in deze geschiedenis de hoofdrol heeft. Het zijn ook boeiende geschiedenissen hier in het boek Richteren. Aansprekend, want het is soms zo persoonlijk, zo menselijk. Je kunt je zo gemakkelijk in die persoon Gideon verplaatsen, dat het je de gedachte oproept, hoe zou ik daar nu in staan als ik was Gideon in zijn tijd? Het komt zo dichtbij door deze verhalen. Maar het is tegelijkertijd ook zo wonderlijk. Je bent verbaasd over de wonderlijke manieren waarop God wil werken. In deze geschiedenissen leren we niet alleen Gideon beter kennen, die man van eeuwen geleden, die boerenzoon in Israël. In deze geschiedenissen leer je misschien ook iets van jezelf ontdekken. In zijn verhaal, dan denk je, hé, en nu ik? Maar we leren ook de Heere God van een andere kant kennen. Op een wijze die voor ons evangelischen niet al te bekend is. Waar we weinig over horen en in het geheel, voor zover ik weet, niet over zingen. Wat doet God hier in dit boek Richteren? Wat wil Hij? Het begint al direct in de eerste versen die we gelezen hebben. God zelf, de Heere, heeft er de hand in dat zijn volk Israël het moeilijk heeft. Dat volk waarvan hij zelf ook door de profeet zegt dat hij uitgeleid heeft, dat hij uit Egypte gebracht heeft in het beloofde land. Nu is het in het beloofde land en nu heeft God er de hand in dat Israël er bijna aan onderdoor gaat. dat Israël te lijden heeft onder die vijandige buurvolken. Dat heeft wel een oorzaak. En die oorzaak is wel in Israël gelegen. Maar toch. God is blijkbaar niet alleen een liefhebbende vader. Zo stellen wij hem terecht en graag, en ik incluis, veel voor. Zo is hij. Maar zo is hij niet alleen. God is meer. Anders ook. En wat betekent dat nou voor ons vandaag? We kunnen proberen uit Gideons verhaal de lijnen door te trekken naar vandaag. Naar ons als moderne mensen, gemeenteleden hier, belangstellenden die vanmorgen in de kerk gekomen zijn, in de gemeente, broeders en zusters en jonge mensen. Gideon die leefde in zijn tijd in een roerige, in een spannende, angstige, laat ik maar zeggen, in een beroerde tijd. Israël werd door de woestijnstammen uit het oosten geterroriseerd. Woorden die modern zijn, want ook het woord terreur klinkt elke dag door onze radio, televisie. Er waren in Gideons tijd voortdurend aanslagen waarbij nomadenlegers van de Midianieten het land overspoelden. En het waren slimmerikken, die Midianieten, want juist tegen de tijd dat wat Israël gezaaid had geoogst moest worden. En ze hadden zo hun best gedaan om die oogst weer wat te laten zijn. Juist dan, als het geoogst moest worden, kwam de vijand opzetten. Nou, we hebben gelezen hoe dat ging. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen, jonge mensen. Kijk, we hebben daar gelezen dat het er ontelbaar veel waren als sprinkhanen. En die mensen die kwamen op kamelen kwamen ze aan. Hoe moet je je dat voorstellen? Legers op kamelen. Dat ging natuurlijk niet zoals wat wij wel eens in ons hoofd kennen van de rodeo of zo. Of van hidda, moedema, roeden, roeden, roeden. Nou, zo ging het natuurlijk niet. Want zo gaat dat niet met kamelen, denk ik. Hoewel het wel een beetje zoep, zoep, zoep. Er schijnt laatst iemand getrouwd te zijn met een kameel in Veenendaal. Nou, dat gaat heel traag natuurlijk. Dat gaat heel rustig. Dat is het schip van de zee. Die kamelen, van die grote beesten. Maar die kwamen met massa's tegelijk kwamen ze aan. En Israël had het niet meer. Bang, bang, bang. Daar heb je ze weer. Terug naar de holen en spelonken. En daar ging het volk. Alles wat ze weer een beetje opgekalefaterd opgebouwd hadden, werd weer in elkaar geslagen. Ze kwamen daar op rooftocht. En wat ze mee konden nemen, die Midianieten, dat namen ze mee. Dat werd geroofd. En de oogsten van het land, de hutjes waren weer een beetje opgebouwd in de dorpjes. En de hele zaak, wat er weer een klein beetje belangrijk was, werd weer meegenomen. En hopsakee, nou u kunt wel begrijpen dat wat er in de Bijbel staat volkomen waar is. Wat overbleef werd geplunderd en verwoest. En het gevolg is daar natuurlijk van, als dat 7 jaar lang, moet je even voorstellen, 7 jaar achter elkaar zo doorgaat, waardoor Israël dan totaal verarmd is. Nota bene in het beloofde land dat overvloeide van melk en honing. Waar God ze na een heleboel sores gebracht had. En dan zijn ze in het land dat overvloeit van melk en honing en dan dit. En Israël? Israël bleef passief. Heel anders dan nu. Heel anders dan nu. Nu is Israël tot de tanden gewapend. En als er maar enigszins blijkt dat er wat wordt uitgespookt wat op een aanval kan blijven, gelijk slaan ze erin. Heel anders. Toen niet. Bang. 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 Geen legers. Geen strijd. Geen verdediging. Ze vluchtten voor de vijand. Angst had ze in de greep. Ze namen eten en spullen mee en ze verborgen zich in de holen en spelonken van de vrijwel ontoegankelijke bergstreken. Nou, het is duidelijk, als een land, een volk dat meemaakt, verarmt het. Je kunt je voorstellen hoe dat gaat. En de druk wordt alsmaar groter. Die lui hebben alles weer meegenomen. En vol met trillende knieën gaan ze weer terug. En zoeken ze weer wat bij elkaar te halen. En dat is natuurlijk een verschrikking. En wat gebeurt er dan? We lezen het in vers 6. Onder de nood, onder die druk. Wonderlijk genoeg, dan opeens lees je. Dan leren ze weer bidden. Je zou toch zeggen. Hebben ze dat die hele tijd dan niet gedaan? Ze kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En dan gaan wij iets zien van wat Gods wil is in dit alles. Vooral ook wat de oorzaak is van dit alles. Ik heb daar in de eerste preek ook bij stilgestaan. En toen heb ik gezegd, dit zal wel een seriepreek worden. Maar er is inmiddels zoveel andere dingen zijn ertussen gekomen. Dat ik nog niet eerder daarover gepreekt heb bij u. Dus ik wil daar nog een paar lijnen uit naar voren halen. In een paar grote lijnen. Het eerste wat we dan dus gelezen hebben in vers 1 is. De Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen van de Heere. Het volk keerde God de rug toe. Ze lieten de zonde overheersen in hun eigen leven. En als veel mensen dat doen in een gemeenschap, dan gaat de gemeenschap de zonde toelaten. En zo was het in Israël. Als volk hadden ze God verlaten. De eredienst aan God was steeds minder en minder geworden. En gek genoeg, de mens is een religieus wezen. Dus die leegte was opgevuld met het aanbidden van afgoden en demonen. Denk niet dat het niet geweldig religieus was in Israël. Oh ja. Er waren gewijde palen. En er werd van alles aan afgoden geofferd. Maar de God van Israël, die werd verlaten. En broeders en zusters en jonge mensen. Zo'n leven, en nou komt de zaak. Zo'n leven in de zonde laat God niet koud als het om zijn volk gaat. Niet onberoerd, natuurlijk niet. Wanneer zijn volk hem de rug toekeert, stel je voor dat jouw geliefde, iemand, een vriend, vriendin van je, dat hij jou de rug toekeert. Dat voelt toch, zo ook God. Hij, God, voelde zich op zijn vaderhart getrapt. Op zijn liefde hart. En dat zal ook zo zijn als wij ons weinig of niks meer van zijn geboden aantrekken. Als wij allerhande zaken van Gods liefde loslaten en dat gaan invullen met de onzin van de wereld en van de mensen. Demonen of krachten of occultisme of machten. Of weet ik niet wat er allemaal aan religiositeit voor in de plaats kan komen. Reiki en dat soort onzin meer. Nou noem ik er maar één, maar daar kan je natuurlijk eindeloos mee doorgaan. God voelt zich op zijn hart getrapt door zijn volk. En daarop reageert God blijkbaar. Gelukkig maar, want wanneer de Heere God zijn volk, maar ook ons nieuwtestamentische gelovigen, aan onszelf, aan zichzelf dat volk zou overlaten, dan ben je pas echt verloren. Als je in je eigen gedoe geen stem meer hoort die je terugbrengt naar de weg van God, dan ga je verloren. Nee, de Heer reageert. En hoe moeilijk dat ook is voor Israël, de spits van dit alles is zijn liefde. En dat is nou de diepe oorzaak van de ellende in de tijd van Gideon, samengevat in één zin. Het volk laat God los, maar God laat zijn volk niet los. En dan kom je in een spagaat. Dan kom je in de strijd.
is ook een voorbeeld voor ons. Zo zal hij u en mij ook niet loslaten. Hij zal dat ook maar niet zo doen, zusters en broeders. Hij reageert op de afval van zijn volk door toe te laten dat die woestijnvolle volken aanvallen op Israël gaan uitvoeren. Aan de ene kant zijn die aanvallen van Midianieten op Israël straf van God vanwege hun ongehoorzaamheid. Aan de andere kant legt God hen die druk op, zodat ze weer naar hem zullen terugkeren. En weet je, wij zijn geneigd om altijd maar één kant te bekijken. De kant ten goede van ons. Waar, Gideon ook, waar is God nou toch? Hij heeft ons verlaten. Waar zijn de wonderen van vroeger? Waar is die God? En dat kun je ook doortrekken naar onze tijd. De functie van al Gods geboden, zoals ze in het Nieuwe Testament ook staan, en verboden, die functie heeft daarmee te maken dat wij hem leren dienen met een meer en meer onverdeeld hart. En wij leven in een wereld die meer en meer aanslag maakt op uw tijd en op uw hart. Er is ook de functie van berouw. We lezen daar nog niet van over Israël. Maar in de Nieuw-Testamentische gemeente, voor ons mensen die Jezus geloven, wij moeten letten op de functie van berouw. Berouw is spijt hebben. Bedroefd zijn over iets wat je verkeerd hebt gedaan. Berouw heeft altijd bij zich de gedachte, het ernstige verlangen naar beterschap. Ken jij berouw over de dingen die je verkeerd doet? Van Israël wordt er nog niet over gesproken hier, maar in het Nieuwe Testament. Het is onze vraag, het is mijn vraag aan jou, aan u. Als er geen berouw in je leven is, wat voor soort christen ben je dan? Berouw heeft alles te maken met bekering en vernieuwing en heiliging. Mensen snakken naar vernieuwing, maar niet naar berouw. Berouw is, o Heere, dat ik het toch anders zal gaan doen. Heere, dat ik het toch zo zal doen dat het tot uw eer zal zijn. Berouw is, Heere, geef mij door de kracht van uw Heilige Geest dat ik niet straks weer in diezelfde zonde tuimel. En als het berouw niet gewoon doorwerkt, moet je je afvragen of je niet verslaafd bent of gebonden in ijzer of in banden. Berouw. Kent u de functie van berouw? Want dat behoort bij een gelovig mens. Dat behoort bij bekering en bij vergeving. Maar zover is het in het Israël van Gideons tijd nog lang niet. Geen woord over schuld, berouw of boete. Maar het begin is er. Toen riep Israël de Heere aan. Daar begon het mee. Dat is nou de eerste. We hebben het nu gehad over de angst. En nu nog kort over de bemoediging, want dan komt die. Dit is de eerste bemoediging in deze geschiedenis, broeders en zusters. Wat zit hier voor bemoediging in? Wel deze. God gaat zijn weg met jou zoals je bent, nu. Niet zoals je ooit worden zult, maar zoals je bent, nu. Er is bij Israël nog geen sprake van berouw, van bekering niet. Maar zelfs dan is het roepen van dat volk tot God een weg voor de Heere God om met hen verder te gaan. Het moet ook echt helemaal bij hem vandaan komen. Dat is ook bij ons zo, want dan gaat God spreken. Als hij hoort dat dat volk weer begint te bidden, gaat God als antwoord daarop spreken. Eerst door een profeet Iemand die Gods woorden aan het volk overbrengt. En dan nog persoonlijker door de engel des Heren tegen één persoon, Gideon. En zo is het nu nog net zo. Ik preek voor de hele gemeente. Voor u allemaal. Zelfs voor mezelf. De boodschap van de prediking is eerst voor mij en dan voor u. Het is nog net zo. Maar dan kan God, als ik gewoon aan het preken ben, door zijn Heilige Geest, de engel des Heren, opeens één persoon of meerdere één personen onder ons persoonlijk aanspreken. Zoals het door die engel des Heren bij Gideon gebeurde. Dan is het opeens voor jouzelf. Dan word jij aangesproken. Dan is de preek niet meer voor een ander, maar dan gaat het om jou. En dan hoor je opeens woorden die jou aangaan. Bijvoorbeeld deze. De Heere is met jou. De Heere is met u. Ik heb dit ook in de eerste preek breedvoerig aan het einde aangeroerd. Dat je opeens iets kunt horen in een preek, dat valt in je hart. Dan lijkt het wel alsof het daarom ging. Alsof de Heilige Geest je persoonlijk aanspreekt. En dat doet hij vanmorgen, dat wil hij vanmorgen door mijn gewone, zeg maar profetische prediking ook doen. Dan mag de engel des Heren vanmorgen tot jou iets zeggen. De Heer is met je, dappere held. En dan staat die nota bene het koren uit te kloppen in de wijnpers. Hij is helemaal niet dapper. Dappere held, hij is bang. En dan zegt God dus dingen tegen je die over jezelf heen gaan. Mijn kind vanmorgen, daar ging het over. Dat je zijn kind mag zijn. Ach, dat komt toch niet bij ons vandaan. Het zou toch nooit bij jou opgekomen zijn en bij mij al helemaal niet. Om te bedenken dat je een kind van God mag zijn. Dan spreekt God je persoonlijk aan. Wellicht ook vanmorgen. Jijzelf wordt aangesproken. Dat is het onderdeel van de bemoediging. En nou concreet. Nou zit jij hier. Met je eigen sores. Met je angsten. Over de toekomst. Met je persoonlijke moeilijkheden. En je luistert naar de woorden van deze preek. En straks ga je weer naar huis. En dan kom je thuis in je eigen omgeving. En dan is er niets veranderd. Dan staan je problemen levensgroot opnieuw voor je. Of misschien toch wel. Is er toch iets veranderd? Want jijzelf kunt veranderen. Je kunt je leven laten aanspreken en bemoedigen door dit woord van God. Al is het maar dat eenvoudige van Gideon. Gideon, de Heer is met jou. Wat je je persoonlijk gaat toe-eigenen. Uit de geschiedenis van Gideon leren we dat daar het aangrijpingspunt begint. Jonge mensen, waar je ook zit in de zaal, daar begint de verandering. Als je het opeens persoonlijk op je hart mag betrekken en bedenken, dit geldt mij. Die boerenzoon, die angstige man die daar een beetje stond te trillen in die wijn, dat ben ik. De Heer zij met jou, in je sores. Voor Gideon veranderde er in eerste instantie nog niets toen God hem aansprak. Wij zelf kunnen veranderen. Ons laten aanspreken. Dat is het aangrijpingspunt. En daarover gaat dan de engel met Gideon en Gideon met de engel in gesprek. Dan leert hij dieper zien, Gideon. Want hij begint zijn eigen gedachten over de moeilijkheden aan de engel duidelijk te maken. En de engel spreekt tot hem. Zo gaat het met God. Weet u wat we hier nou leren, broeders en zusters? En vooral ook jonge mensen. God heeft nadrukkelijk het heil, het beste, het goede voor zijn volk, voor jou op het oog. God laat de Midianieten niet toe om zijn volk te vernietigen. Maar zijn hoge weg met dit alles is hun bekering en hun verandering. Dat er weer berouw in hun leven komt. Dat er toewending, zo heette dat vroeger, tot de Allerhoogste komt. Dat behoort bij de God van Israël, dat hij het zo doet. Dat hij het maar niet loslaat als jij loslaat. Dat behoort bij de Vader van de Heer Jezus Christus. Hij wil graag geloof in ons zien en dat geloof zien groeien. Bekering en berouw en dat wij hem leren dienen met een meer en meer oprecht hart. Dat betekent dat wij hem meer en meer zullen prijzen en meer de dingen uit ons leven wegdoen die ons van hem afhouden. En waarom nu alles? Dat is het beste voor jouw leven. En dat heeft God op het oog. Dit is de bemoediging van deze preek. Dat de Heere persoonlijk tot je wil zeggen. Weet welke gedachten ik over u, over jou koester. Koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u, om jou, een hoopvolle toekomst te geven. Dat is de eerste les over de angst en over de bemoediging. En deze bemoediging kwam in de tijd dat Gideon nog volop in de angst was. Het is een beetje evangelisch, heb ik gemerkt, om te zeggen, als de Heer bij je is, is alles opgelost. Het is bijbels om te zeggen, als God bij je is, spreekt Hij jou persoonlijk aan op de groei van je geloof. Uw geloof, jouw geloof, op de plaats waar je nu bent. Dat is de bemoediging, broeders en zusters. Hij zegt tegen jou, weet, broeder, welke gedachten ik over u koester. Over jou koester, gedachten van vrede, niet van onheil. Om jou een hoopvolle toekomst te geven. Psalm 139, het einde. Leid ons, Heere, op een weg die toekomst heeft. Amen. Laten we danken. Heere, dank u voor de kracht van profetie. Heere, dank u voor de kracht van de Heilige Geest. Heere, werk door woord en geest aan mijn hart. Geef, Heere, dat wij als gemeente keuze maken, dit niet. Ik grijp de Heere aan en maak ons daarin dapper en sterk. Heere, wilt u de evangeliegemeente de regenboog doen groeien in geestelijk leven? Om Jezus wil. Amen.